Welkom bij weer een nieuw seizoen van De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. Deze aflevering wordt live opgenomen vanaf de internistendagen.
Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Grote Visite. En deze aflevering hebben we toch wel een echte internistische klassieker voor jullie. Want we gaan het namelijk hebben over hypertensie, met name in de polyklinische setting. Allerlei vragen gaan we zo meteen hopelijk beantwoord krijgen over hypertensie. En daarvoor is Jori Versmisse te gast. Welkom.
Dankjewel. Heel leuk om hier te zijn.
En natuurlijk, ik vergat het bijna te zeggen, maar hoe kan ik jou overslaan? Annika als co-host.
Dank je, Anna.
En ik, Anna, als host. Jori, je bent internist, vasculair geneeskundige en farmacoloog in het Erasmus Medisch Centrum. Hartstikke fijn dat je hier aanwezig kan zijn. Ja, wij hebben natuurlijk allemaal vragen die we nou eens even goed beantwoord willen hebben. Hoe meet je nou een goede bloeddruk? Bij wie moet je nou die secundaire oorzaken zoeken? Hoe doe je dat dan precies? Wat heeft de patiënt eraan? Wat zijn de do's en don'ts? Daar gaan we het zo meteen allemaal over hebben. Maar eerst om ook even met jou als persoon kennis te maken. Wat doe jij eigenlijk om te ontspannen? Of hoe hou jij je eigen bloeddruk laag?
Ja, hele goede vraag natuurlijk. Belangrijk voor iedereen. Zelf loop ik graag hard. En ik luister ook veel podcasts. Wel vaak niet medisch, moet ik zeggen. Gewoon lekker gekletst.
Ja, nu dat je de grote visite niet luistert.
Af en toe wel, maar af en toe heb ik juist zin ook in heel wat anders.
Kijk. En dan misschien nog één aanvullende vraag, want ja, ik kan het niet laten. Ik wil toch even weten wat je favoriete hormoon uit het renina-aldosteron-angiotensine-systeem is.
Ook een goede vraag natuurlijk. Neem aan dat iedereen een lievelingshormoon heeft.
Zeker.
Ja. Zeker de internisten. Dat is toch wel aldosteron. Aldosteron is natuurlijk best wel een bijzonder hormoon. Dat het zowel de kaliumhuishouding als de volumehuishouding regelt. Onhandig, maar bijzonder. Dus daar identificeer ik me wel mee.
Kijk, je identificeert je met aldosteron. Deze podcast is nu al
geslaagd.
Jori, we gaan je een aantal feiten of fabels over hypertensie voorleggen. Dan horen we graag gewoon even het ongenuanceerde feit of fabel. En dan gaan we daarna, zoals het echte internisten betaamt, rustig uitdiepen. En ik begin even met de diagnosestelling hypertensie. En de eerste stelling is: thuismetingen zijn een goed alternatief voor 24-uursmetingen. Is dat een feit of een fabel?
Ja, ik zou al gelijk genuanceerd willen antwoorden, maar dat is niet de bedoeling, begrijp ik. Maar ik vind dat toch wel een feit, ja.
Oké.
En kan je uitleggen waarom je zeg maar toch een neiging weer hebt tot dat genuanceerde antwoord als deze vraag wordt gesteld? Want,
Ja, als je het eigenlijk in de richtlijn staat, natuurlijk 24 uur bloedingmeting is wel de gouden standaard. In onderzoek wordt ook altijd eigenlijk een 24 uur meting gedaan. Die is goed gevalideerd, ook op harde eindpunten. Maar in de praktijk is het natuurlijk heel onhandig. Soms slapen mensen niet, dus je krijgt een heel vertekend beeld. En we weten zeker met de goede bloeddrukmeters die tegenwoordig op de markt zijn, dat je heel goed thuis kan meten en met protocolaire metingen daar een heel goed beeld van kan krijgen.
Ja, het is echt wel iets belangrijks. Hè? De goede bloeddrukmeters die op de markt zijn. Hoe weet ik nu dat mijn patiënt die goede bloeddrukmeter heeft? Kan dat ergens geëikt worden?
Of? Op de Hartstichting staat eigenlijk een overzicht van alle bloeddrukmeters die geschikt zijn. Maar eigenlijk tegenwoordig is bijna alles goed. Als het maar een bovenarmmeting is. Dat is wel heel belangrijk. Polsmeters zijn wat minder betrouwbaar. Maar bovenarmmeters zijn eigenlijk bijna allemaal wel betrouwbaar. En als je het echt wilt checken, dan kan je dat op de Hartstichting site zien.
Ja. En patiënten krijgen vaak ook op papier een instructie mee hoe ze dat moeten doen. Wat zijn de grootste valkuilen bij mensen die thuis meten?
Ja, vooral dat ze alleen meten als ze klachten hebben bijvoorbeeld. Dus dan krijg je natuurlijk een heel vertekend beeld. Zijn ze vaak al een beetje gespannen. Dus dan heb je ook een soort witte jassen effect, maar dan thuis. Dus je moet het eigenlijk het liefst gewoon geprotocoleerd. Bijvoorbeeld een week lang, 's ochtends en 's avonds, een aantal metingen achter elkaar. Dus dat is denk ik de belangrijkste valkuil. En gewoon even rustig zitten. Zorgen dat je de goede cuffmaat hebt. Hetzelfde als in de spreekkamer is het ook voor thuis belangrijk.
En is er dan nog een rol voor die spreekkamermeting?
Ja, in feite de richtlijn richt zich wel op de spreekkamermetingen. Ja, ik doe het zelf eigenlijk niet. Dus wij doen van tevoren meestal. Ik heb wel echt een hypertensiespreker. Maar wij hebben dat mensen een half uur of drie kwartier een aantal keer in een kamertje achter elkaar gemeten worden. Ik denk dat veel ziekenhuizen dat wel hebben. Als iemand natuurlijk gewoon goed is ingesteld en je wil even een keer een bloeddruk meten, denk ik dat er altijd wel een rol is om een spreekkamermeting te doen. Maar als die te hoog is, vooral niet van schrikken. En dan kijken hoe je het beter kan in kaart brengen.
Ja, dus de spreekkamermeting niet, tenzij.
Ja.
Oké, nou dan gaan we naar de tweede feit of fabel na al deze informatie over de goede meting. En het gaat wat meer over de interpretatie daarvan. Tweede stelling is: hypertensie onder de 30 jaar is altijd secundair. Feit of fabel?
Dat is een fabel.
Dat is een fabel.
Oh, interessant. Maar wat zijn dan de meest voorkomende oorzaken van secundaire hypertensie?
Ja, mag ik hem eerst nog even iets nuanceren?
Nou, vooruit dan maar, vooruit dan maar.
Ik ben erg van nuanceren ook, ja. Nee, dus je hebt wel gelijk dat hoe jonger, hoe groter de kans dat secundair. We doen ook wel eens besprekingen samen met kindernefrologen. Daar is inderdaad wel ongeveer, als er hypertensie is, er is een secundaire oorzaak. Tenzij je echt alles hebt uitgesloten. Dus eigenlijk kan je zeggen dat daar het ongeveer andersom is als bij ons. Dus 95% secundair en de rest onverklaard. Het is natuurlijk niet zo als iemand 18 wordt dat ineens omdraait. Dus naarmate je ouder wordt, wordt die kans gewoon wat kleiner. Maar rond de 30 is de kans natuurlijk nog wel steeds groter dan iemand die 60 of 70 is. En dan ben ik jouw vraag intussen vergeten.
Oh, dat geeft hem niks. Ik herhaal hem heel graag voor je. Ik vroeg me af wat dan de meest voorkomende secundaire oorzaken zijn van hypertensie.
Ja, de meest belangrijke denk ik, om niet te missen, zijn in ieder geval de slaapapneu. Komt eigenlijk veel vaker voor dan we denken. Er zit wel weer een kanttekening aan dat het niet altijd helpt om er wat aan te doen, dat dan ook de bloeddruk normaliseert. Dus dat is dan natuurlijk jammer, want eigenlijk ben je vooral op zoek naar oorzaken dat het ook helpt om ze te verhelpen. Primair hypoaldosteronisme komt relatief vaak voor. En hypertensie bij nieraandoeningen, dus echt meer bij nierfalen. Maar goed, dat is echt als de nier zelf niet meer goed in staat is om zout uit te scheiden. Dus dan dat kan je eigenlijk niet ongemerkt bijna hebben, dat je ineens zo'n slechte nierfunctie hebt, dat niet meer goed gaat. Maar het is natuurlijk wel een veel voorkomende oorzaak van hypertensie.
En heb je dan ook nog zogenaamd laaghangend fruit? Hè? Is het meteen zeg maar, het rijtje wat je in je hoofd moet hebben? Of moet je ook nog even een aantal checks doen in de medicatie of in de voeding bijvoorbeeld?
Ja, bijvoorbeeld de drop hoop ik wel dat iedereen op zijn netvlies heeft. Ja, dat is wel echt een belangrijke. Ik vis er toch elk jaar weer 1 of 2 uit. Echt mensen, dat is wel treurig eigenlijk met een hersenbloeding. Die dan daarna voor de analyse bij mij komen. Dat het toch gewoon op drop gebaseerd is. Dat is wel echt belangrijk. De een is daar gevoeliger voor dan de ander. Dus sommige mensen kunnen drop eten zonder dat er iets gebeurt. Maar als je er gevoelig voor bent, kan 4, 5 dropjes al voldoende zijn.
Even voor mijn eigen rusting. Ja, ja. Dus, met 3, 4 dropjes kan je dus die hersenbloeding
ook
krijgen.
Ja, het is echt ook een dosis-effect relatie. Okay. Ja, dus...
Ik vind het ook spannend. Ja. Ik heb namelijk 2 dropjes gegeten. Ja. Dus
de meeste mensen kunnen natuurlijk gewoon drop eten zonder dat er iets gebeurt. Maar de mensen die het wel gevoelig voor zijn, die kunnen daar...
Maar dat is wel belangrijk wat je zegt. Want het hoeft dus niet kilo's per dag te zijn.
Nee, zeker niet. Ja. Nee. En het zit ook in andere... Het gaat om de glycerineduur. Hè? Dus het kan ook in Fisherman's Friend zijn bepaalde type energy drank. Dus vaak is het zeker als je bijvoorbeeld een laag aldosteron renine vindt, dat je eraan denkt. Kun je tegenwoordig ook makkelijk meten bijvoorbeeld in Groningen en de urine. En dan is het soms meer op zoek naar de bron voor de glycerinezuur dan dat je zegt het is drop hypertensie.
En dan nog eentje voor mijn eigen geruststelling. Ja. Hoe zit dat dan met koffie?
Ja, koffie is een hele goede. En alcohol ook. Hè. Dat vragen patiënten natuurlijk ook altijd. Maar dat is niet zo duidelijk dat dat nou echt de bloeddruk verhoogt. Zeker tot 4 kopjes per dag is helemaal veilig. En daarboven zijn de studies een beetje wisselend. Dus ik zou me daar niet te veel zorgen om maken.
Dat is dan wel weer echt het goede nieuws van vandaag. Wat mij
slecht
betreft.
Nieuws. Ja.
Dat is nog in de safe zone.
Ja.
En jij doet het heel veel, die hypertensieanalyse. Hoe pak jij die analyse van secundaire oorzaken nou praktisch aan? Ga je eerst het laaghangend fruit af en als je niks kan vinden, zet je dan de hele hormonale analyse in 1 keer in? Of doe je dat toch stapsgewijs?
Ja, dus eigenlijk begin je natuurlijk met een goede anamnese. Zoals drop hoor je natuurlijk eigenlijk in de anamnese uithalen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat, zelfs toen ik al internist was, ook wel eens gehad heb dat ik aan de hand van de aldosteron-renine-ratio achterkwam. Dus dat zal je natuurlijk altijd zien als je hem een keer vergeet dat het dan is. Maar goed, en ook zoutinname is natuurlijk wel een hele belangrijke. Hè? Dus dat kan vaak een heel groot deel van de bloeddruk ook wel verklaren. Ook weer als je er gevoelig voor bent. En bij lichamelijk onderzoek natuurlijk bepaalde clues. Bijvoorbeeld, dan hebben we het over wel zeldzamere oorzaken van hypertensie. Bijvoorbeeld een Cushing. Maar goed, het is natuurlijk zonde als je die mist. Dus gewoon uitgebreide anamnese, lichamelijk onderzoek. Dat zijn denk ik de belangrijkste. En dan vooral de clues van moet je denken aan de secundaire oorzaak. Dus ik zou zeker natuurlijk niet bij iedere patiënt... Ja, ik wel, omdat ik in een tertiair centrum werk. Maar bij iedere patiënt die met bloeddruk komt de hele analyse doen. Als je iemand met 1 of 2 middelen goed onder controle krijgt, ja, dan hoef je niet die hele hormonale analyse bijvoorbeeld ook in te zetten. Dus er zijn wat indicaties dat je er vooral aan moet denken. Dus inderdaad, de jonge leeftijd hebben we al genoemd. Therapieresistente hypertensie, dus mensen die veel middelen nodig hebben en nog steeds niet onder controle zijn. Als je hypertensief spoedgeval hebt gehad, dan is ook ongeveer de kans 2 keer zo groot dat daar een onderliggende oorzaak is. Als er een negatieve familieanalyse is, zeker bij jonge mensen, als er dan niemand in de familie, dat zijn eigenlijk wel alarmbellen die vaak richting een secundaire oorzaak gaan. En natuurlijk als je een laag kalium vindt. Maar ik hoop dat iedereen daar wel denkt van het zou een hyperaldosteronisme kunnen zijn.
Dan een mooie toelichting, Jorie. Je zegt natuurlijk terecht, jij doet het in een tertiair centrum. Ja, dus jij hebt een zeker wereldbeeld. Bias. Overigens kan je in de richtlijn hypertensie denk ik ook heel mooi het overzicht van alle clues vinden. En in de praktijk is natuurlijk hoe je dat vingerspitsen gevoel krijgt, wie je er wel of niet uithaalt.
Dat is ook een mooi artikel. Ik weet niet of jullie ook show notes hebben.
Zeker.
Zeker.
In de European Heart Journal al van 10 jaar terug. Maar dat is letterlijk van wie, wanneer en hoe te screenen met wat klinische clues. Dat pak ik er zelf uit. Ook altijd weer bij, ook voor het onderwijs. Dus dat is denk ik wel een goede om... met veel plaatjes ook. Dus is,
en die vindt de luisteraar bij deze terug in de show notes. Ja. Dan gaan we door naar de derde feit of fabel. Willen we toch even wat meer inzoomen op de die meest voorkomende secundaire oorzaken van hypertensie. We hadden het er net ook al even over hyperaldosteronisme. Feit of fabel, komt die aan. Bij een normaal kalium kan je hyperaldosteronisme als oorzaak wel wegstrepen.
Je zegt het al een beetje van, ik geloof er zelf ook niet in.
Oh, je hebt het verklapt.
dat is een fabel. Ja.
Dat is een fabel. Ja, vertel, want andersom geldt dus wel. Je kan wel zeker clues...
De laagkalium hoeft natuurlijk ook niet altijd een primair hyperaldosteronisme te zijn. Maar dan moet je er zeker aan denken. Maar het hangt heel erg van je kaliuminname natuurlijk ook af. Dus mensen die veel kalium gebruiken, kunnen eigenlijk altijd een normaal kalium hebben. En sowieso zie je dat het bij de ene... het is een bijzonder hormoon dat het zowel de bloeddruk als het kalium regelt. Bij de ene patiënt staan de bloeddrukproblemen veel meer op de voorgrond. Maar ik heb bijvoorbeeld ook patiënten die moet ik 120 millimol kaliumdrank geven. Dat is echt superveel. Terwijl de bloeddruk eigenlijk nauwelijks aangedaan is. Dus dat zit ook nog wel een verschil in soms.
Ja, en het kalium is denk ik wel belangrijk. Want het maakt denk ik ook, want je zegt terecht, hè, een hyperaldo is best veel voorkomend.
Ja.
Lang niet altijd diagnosticeren we hem, denk ik.
Nee.
En het andere is natuurlijk dat kalium ook een belangrijke rol speelt in hoe je nou de renin-aldosteronwaarde bepaalt.
Ja,
hè?
Ja. Vertel. Klopt. Ja, dus je moet het altijd bij een normaal kaliumgehalte doen. Dus vandaar, we stoppen bepaalde medicatie die invloed heeft. Dus denk aan de ACE-remmers natuurlijk, angiotensine 2 receptorblokkers, maar ook beta-blokkers, anticoncepties, alle middelen die eigenlijk invloed hebben op renin-aldosteron moet je stoppen. Dat staat ook wel netjes in de richtlijnen. En dan moet je zorgen dat er een normaal kalium is, want anders...
Even stoppen. Iemand heeft al een hoge bloeddruk, hè? Ja. Kan je dan zomaar dat is soms moet je dat omzetten?
Ja, dus je moet het omzetten naar gedoogmedicatie. Dus bijvoorbeeld diltiazem en doxazosine. Ja, als je het echt heel spannend vindt, kan je het... Dat staat ook in de nieuwe richtlijn vanuit de endocrinologen. Dat doen wij soms ook wel. Kan je het wel doen als screening? Omdat je weet natuurlijk wel ongeveer vaak wat de medicatie doet. Bijvoorbeeld een beta-blokker zorgt voor een verlaging van het renine. Nou, primair hyperaldosteronisme is gekenmerkt door een onderdrukt renine. Dus als je onder een beta-blokker zelfs dan nog geen onderdrukt renine hebt, dan kan je het eigenlijk wel uitsluiten. Dus je kan wel als een soort eerste screening kan je soms wel een beetje richting eraan geven.
Oké. En zijn er nog andere valkuilen in die analyse van die secundaire hypertensie? Kijk, ik kan me zo voorstellen, want ik bedoel, je moet natuurlijk ook naar je klinische clues kijken. Ja. En tegelijkertijd hebben we gezegd, niet elke clue komt heel veel voor.
Ja, er zitten eigenlijk heel veel valkuilen. Als ik alleen al bij de primair hyperaldosteronisme hou, het is eigenlijk niet één test die 100% betrouwbaar is. Dus de aldosteron-renine-ratio, er zijn natuurlijk afkapwaarden, maar je moet toch altijd kijken van als iemand echt een jonge leeftijd, hypertensie, een laag kalium gehad. Ja, degene die mij opgeleid heeft gehad, die zei dan altijd, wat moet het anders zijn? Dus dan moet je niet, de afkapwaarde hangt er een beetje af welke waarde je houdt. Maar bij ons is bijvoorbeeld 90. Maar dan moet je niet bij 88 zeggen, het is het niet. Maar dan moet je toch verder kijken. En hetzelfde geldt eigenlijk voor die zoutbelastingstest. En zelfs voor de bijnierveenstemming, dat gaat denk ik een beetje te ver voor deze podcast. Maar het zijn allemaal niet 100% uitsluitende onderzoeken.
En vind je nou, want het is best allemaal ingewikkeld. Vind je nou dat dit soort testen ingezet moeten worden bij jou op de polykliniek? Of kan de huisarts of gewoon elke dokter in een perifere ziekenhuis dit ook?
Perifere ziekenhuis lijkt me wel. Huisarts zou ik denk ik niet doen. Vooral om die reden wat ik net zei. Dat zien we nu soms ook al bij mensen die minder hypertensie behandelen. Dat ze dan, wij geven ook een normaal waarde in het lab. Dus dan denken ze soms van, het is normaal, dus het is klaar. Terwijl wij daar net iets genuanceerder naar kijken. Maar je zou bijvoorbeeld wel een soort... ik denk sowieso de huisarts, 1-2 middelen. Je moet niet iedereen natuurlijk... Er zijn heel veel mensen in Nederland met hypertensie. Niet allemaal gaan screenen. Als soort eerste stap bij jonge mensen. Het zou eventueel kunnen. Maar de huisarts is vaak natuurlijk al met middelen begonnen die interfereren met de testen. Dus ik zou zeggen, huisarts, Liever niet, maar het perifere centrum kan natuurlijk prima die hele workup wel doen.
En waarom is het nou zo belangrijk om toch zeg maar die moeilijke diagnostische stappen door te gaan?
Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Hè? Moet je dat altijd doen? Ik denk zeker voor primair hypoaldosteronisme hebben we natuurlijk spironolacton en eplerenon, dus minerale corticoïd receptorblokkers. Die grijpen gewoon direct in op de effecten van aldosteron, dus daar kan je de bloeddruk vaak heel goed mee onder controle krijgen. Dus we maken wel altijd de afweging, en die maken we eigenlijk al voordat we dat diagnostisch proces ingaan. Wil je dan ook geopereerd worden? Stel, er komt een primair hypoaldosteronisme uit en het is unilateraal, dus één bijnier. Wil je dan ook echt die adrenalectomie? Want als je eigenlijk zegt, dat wil ik helemaal niet, of het gaat prima met deze medicatie, dan is het niet per se veel slechter om dat met medicatie te doen.
Ja, want dat is wel belangrijk, want daar gingen we vrij snel overheen. Je hebt dus een soort van grofstoffelijk twee vormen van hyperaldosteronisme.
Ja.
Dat is de ene is vanuit een adenoom. Ja. Dat is vaak, maar kan natuurlijk ook bilateraal, maar vaak unilateraal. Dat kan je opereren. Ja. En de andere is meer bilaterale hyperplasie.
Ja.
En dat is natuurlijk, je gaat niet twee bijnieren eruit
halen. Dan ben je sowieso op medicamenteus beleid aangewezen.
Ja.
Maar goed, je kan je natuurlijk voorstellen, als jij heel jong bent, je hebt alleen je primair hypoaldosteronisme, je hebt natuurlijk heel veel te winnen om gewoon geen medicatie te hoeven te gebruiken. Maar als je ook diabetes, weet ik veel wat, hebt, je hebt al vier pillen, om van vier naar twee pillen te gaan, is het misschien minder de moeite waard. Het schijnt wel dat sommige mensen hebben echt wel psychiatrische klachten van aldosteron, of gewoon niet lekker voelen, kort lontje. Dat reageert wel beter echt op adrenalectomie. Maar eigenlijk qua bloeddruk en ook harde uitkomst is niet heel hard bewezen dat adrenalectomie beter is dan...
Dus eigenlijk zeg je, jouw favoriete hormoon heeft naast dat het wat doet op de bloeddruk nog andere effecten in het lichaam.
Ja, klopt.
Dat is ook goed om te weten.
Ja. Ja, sommige mensen hebben helemaal geen last, hè? Maar sommige mensen zijn echt, dat korte lontje hoor je wel vaak terug. Ja.
En misschien nog als ene afrondende vraag bij dit onderwerp. Hoe groot is die adrenalectomie nou als ingreep voor mensen en qua complicaties?
In principe is het een relatief kleine ingreep, als ik de chirurgen mag naspreken. Maar ze gaan echt binnen 2-3 dagen inderdaad naar huis. Ze hebben vaak weinig complicaties, dus qua ingreep aan zich is het niet zo groot. Maar ja, je bent wel een bijnier kwijt natuurlijk, dus... Ja, moet er wel heel. Dus wat wij ook doen, en volgens mij is dat in de meeste centra zo, dat we dat ook altijd wel met de vasculair geneeskundige en de chirurgen en de endocrinologen in een multidisciplinair overleg bij iedere patiënt nog één keer goed al die onderzoeken nagaan. Is de indicatie goed en dan daartoe overgaan. Ja.
En dan moet je operabel zijn natuurlijk. Ja. Dus mensen met een heel hoog BMI of heel veel comorbiditeit wordt het denk ik ook lastig een operatie te doen. Ja, oké. We kunnen natuurlijk nog heel lang doorpraten over jouw favoriete hormoon. Maar we gaan je toch verder meenemen naar de vierde stelling. We gaan wat meer over de behandeling van hypertensie. We raakten er natuurlijk al een beetje aan. En de stelling is, hypertensie behandelen met meerdere middelen in lage dosering is effectiever dan één middel in hoge dosering. Feit of fabel?
Feit, denk ik. Ja.
Ik zie dat je het verder wilt nuanceren, dus vertel.
Ja, het werd de vorige richtlijn of Europees wel heel erg aanbevolen inderdaad. Het gaat wel, je hebt iets meer effect van een nieuw middel toevoegen dan van het ophogen. Aan de andere kant, als je met één middel uitkomt, is het natuurlijk altijd wel fijner. Ook voor de therapie trouw, waar we het straks ook nog wel over gaan hebben. Het is zeker bij bijwerkingen, als je niet maximaal kan doseren, prima om daarna met een ander middel verder te gaan. Maar het ligt wel heel erg aan het middel en ook hoe goed iemand erop reageert, of het per se beter is om allemaal lage doseringen naast elkaar te gebruiken.
Stel, de patiënt heeft hypertensie en jij moet voor het eerst iets gaan opstarten. Met welke begin je dan eigenlijk? Welke pil en waarom? En is dat altijd met één pil of start je met twee pillen tegelijk?
Ja, de Europese richtlijn was hiervoor altijd voorstander ook om met twee middelen te beginnen. Ik vind dat zelf niet zo fijn, omdat er ook wel veel bijwerkingen zijn. Dan weet je helemaal niet van welk middel dat is als je met twee tegelijk begint. En de richtlijn is ook wat losser geworden. Vroeger was het, had je het A, B, C, D. Ik weet niet of jullie dat nog. Dus A is of ACE-rem of angiotensine 2 receptorblokker. De B, de beta-blokker. De C, de calcium, antagonist, D, diureticum. Op zich mooi voor het alfabet.
Ja, het is een hele nieuwe interpretatie.
Het nieuwe ABCD.
Het oude ABCD, want die hebben we nu verlaten. Ja. De beta-blokker is wat minder populair natuurlijk geworden. En terecht. Het is een middel met veel bijwerkingen. Dus eigenlijk, en vroeger was het dus bij jonge mensen in principe het liefst met A of B. En bij ouderen of mensen van Afrikaanse afkomst C of D. En nu is het eigenlijk... maakt niet zoveel uit. Maakt het makkelijker en moeilijker, maar ja, als de bloeddruk maar omlaag gaat. Waarbij je natuurlijk wel naar specifieke patiëntkenmerken kan kijken. Dus patiënten met diabetes of perifere vaatlijden of nefropathie. Natuurlijk sowieso graag een angiotensine 2 receptorblokker of een ACE-remmer. Als er een indicatie is voor een beta-blokker, zoals atriumfibrilleren of kort na myocardinfarct, dan natuurlijk wel de beta-blokker, maar eigenlijk liever niet primair voor hypertensie, wat wel heel lang gedaan is.
En de rol van alfa-blokkers, doxazosine, ben je daar fan van? Of gebruik je die eigenlijk alleen in die workup als je...
Eigenlijk wel. Nou, hij staat nog wel in de richtlijn als vierde keus of spironolactone. Maar ik ben zelf ook veel meer fan van spironolactone. Misschien omdat het aldosteron mijn lievelingshormoon is. Maar we weten ook bijvoorbeeld bij ouderen dat vaak het aldosteron relatief wat verhoogt. Dus niet dat ze per se een primair hypoaldosteronisme hebben, maar toch wel dat het aldosteron relatief wat hoger is dan de renine. Dus ja, spironolactone is gewoon ook bij primaire hypertensie eigenlijk best wel een effectief middel.
Ja, en ik denk als we het hebben over doxazosine, dat er één reden is om het wel te doen als je echt iemand sterk verdenkt van een VO2.
Ja, dat woord was nog niet gevallen inderdaad, omdat het natuurlijk super zeldzaam is. Maar als je daar wel aan denkt en dus als gedogen medicatie voor testen, dat zijn natuurlijk hele goede indicaties. Ja.
En hoe kijk jij aan tegen combinatiepillen?
Ja, ik ben wel fan, eerlijk gezegd.
Ja? En welke combinatie dan?
Ja, vooral, maar dat wisselt volgens mij. En het is niet per se evidence-based, denk ik ook waar je bekend mee bent. Maar ik vind valsartan met amlodipine en hydrochlortiazide fijn, omdat je met al die doseringen dan wel een beetje nog kan spelen.
Dus echt als drie tegelijk? Een soort
nee, niet drie tegelijk. Maar wel, we hebben echt wel veel mensen die met therapieresistente hypertensie bij mij komen en dan met één pil of bij mijn collega naar huis gaan. En dan die ene pil is dan eigenlijk drie pillen inderdaad. Ja, dus ja.
We hadden het eerder al even over zoutinname als oorzaak ook van hypertensie. Heeft het nou ook zin om überhaupt iedereen die je behandelt voor hypertensie een zoutbeperking op te leggen? Levert dat veel winst op?
Ja, eigenlijk wel. Ook voor medicatie inderdaad. Medicatie is effectiever. Vaak kan je medicatie minderen. Een zoutbeperking is eigenlijk wel de hoeksteen van de behandeling. Eigenlijk nog voordat je met de pillen begint. Ja. Zou je dat altijd als eerste optie hebben? We een beetje weinig aandacht, misschien door mijn farmacologische voorkeur. Maar natuurlijk, leefstijl is echt. En daarbij is zout echt nummer één, inderdaad. Ja.
En hoe doe jij dat praktisch? Want het is natuurlijk, je kan kort wel wat uitleggen hè, over verborgen zout. En als je mensen hebt met een relatief hoog opleidingsniveau, komen die een heel eind met labeltjes lezen. Maar stuur je die mensen ook naar een diëtiste voor begeleiding?
Ja, vaak wel. Ja. Of in ieder geval om een keer tips te krijgen van wat zijn dan goede alternatieven. Maar het is gewoon heel moeilijk. Er zit overal veel zout in. Je ziet het niet overal aan af. Dus soms heb je mensen die heel goed bedoelend minder zout over hun eten heen gooien, maar eigenlijk een beetje zout over je eten is eigenlijk nooit het probleem. Het is vooral het brood, pizza, alle dingen die stiekem eigenlijk, nou ja, pizza niet zo stiekem, maar die wat stiekem. Brood is natuurlijk wel echt een instinker. Ja. Brood is wel echt een instinker met een halve gram per boterham ongeveer. Zo.
Ja, want het is wel goed dat je over die grammen begint. Ja. Want als we het hebben over zoutbeperking, dan hebben we het eigenlijk over 6 gram of minder. Ja. En ja, ik werk natuurlijk met een Groningse populatie. Misschien is dat in Rotterdam vergelijkbaar hoor. Maar mijn gemiddelde patiënt heeft meestal als ze binnenkomen 10, 11, 12 gram per 24 uur. Dus dat betekent eigenlijk een halvering van wat je normaal doet.
Dus het is ook heel moeilijk. Dus dan moet je echt niet onderschatten. Zeg maar. En daarom ook wel echt er aandacht voor hebben. Ja.
Kijk, dan maak je wel weinig vrienden op de poli, denk ik, als je ze
Je moet het niet als iets opleggen zien, maar meer van goede alternatieven uitkiezen en een beetje hulp bij wat de verstandige keuzes zijn. Je moet niet een dieet gaan opleggen, natuurlijk.
Ja, je ging er net al vrij snel overheen, over die nuance bij verschillende subgroepen. Ja. Ik denk dat een hele belangrijke, waar we natuurlijk straks in toenemende mate mee te maken krijgen, is natuurlijk de vergrijzing van ouder worden patiënt. Hebben we nou dezelfde streefwaarden, dezelfde aanpak bij de ouderen / kwetsbaren dan bij de huistuin- en keukenhypertensie? Ja. Het antwoord is natuurlijk een nee, want dat kun je bijna invullen. Maar de vraag is dan eigenlijk of je dat een beetje wil nuanceren.
Ja, dus eigenlijk in de richtlijn staat ook dat je in ieder geval onder de 150 voor spreekkamer wordt daar dan gebruikt tevreden mag zijn. Maar als het gaat, dus als de patiënt het verdraagt, kan je wel proberen om nog wat lager te gaan. En dat geldt eigenlijk zowel voor kwetsbare als voor niet kwetsbare ouderen. Omdat er is een grote studie ook gedaan, de SPRINT-studie, waarin ook echt wel gezien werd dat ook voor kwetsbare ouderen toch nog wel winst kan hebben op harde eindpunten om de bloeddruk wel te behandelen. En ook strak te behandelen. Terwijl vroeger waren we veel terughoudender. En daarbij is het ook wel belangrijk om de diastole in de gaten te houden. Bij ouderen is vaak de diastole juist wat laag. En dat is wel bedreigend. Dus die moet je wel echt boven de, officieel boven de 60. Maar in de richtlijn staat boven de 70. Denk ook een beetje uit veiligheid. Omdat die thuis natuurlijk vaak nog wat lager is. Die wel in de gaten houden. Maar als ze het goed verdragen en dat blijft die diastole zak niet te veel weg, dan kan je wel gewoon proberen te behandelen. Dan is daar echt wel winst te behalen.
Ja, en als je het hebt over bedreigend, dan bedoel je denk ik dat ze ook vanwege orthostase kunnen omvallen en dan dan weer veel ellende kunnen krijgen?
Nee, vooral de
andere dingen.
Ja, vooral de, dus onder de 60 kunnen de coronaire in de problemen komen. Ja, qua orthostase, daar zouden we denk ik nog een aparte aflevering over kunnen maken. Want het is niet zo dat bloeddrukverlagende medicatie per se de orthostase verhoogt. Tenzij je natuurlijk veel te lage bloeddruk hebt. Maar juist bij ouderen met orthostase zijn ook wel studies die laten zien dat het juist gunstig kan zijn om de bloeddruk wat te verlagen.
Ja, en ik denk ook dat als je het hebt over een andere belangrijke subgroep, bijvoorbeeld de mensen met chronische nierschade, daar zijn ook weer andere afspraken over gemaakt.
Ja,
hè?
Ja, maar ook daar geldt liever nog lager als ze het goed verdragen.
Lower the better.
Ja.
Nou, ik zie inderdaad alweer een onderwerp voor een volgende podcast over orthostase bij ouderen. Voor nu gaan we door naar de laatste, de vijfde stelling van deze podcast. Jij zit natuurlijk, zei je al, in de academie. Je zal veel lastige casuïstiek voorbij zien komen. Je had het net ook al even over de patiënt die uitermate goed ingesteld met een combinatiepil de academie weer verlaat.
Ja.
Dus daar komt de volgende stelling ook uit voort. De meest voorkomende oorzaak van therapieresistente hypertensie is therapie ontrouw. Is dat een feit of een fabel?
Ja, feit.
Een feit.
Die kan ik wel volmondig zeggen. Ja, gelukkig toch nog.
Want wat is het van de mensen die naar jou wordt verwezen? Wat is het?
Ik heb zelf niet in mijn eigen populatie. We hebben wel een studie gedaan ook om het te verbeteren. Maar er zijn studies die echt tot 60% laten zien van de therapieresistente hypertensie. Dat het eigenlijk therapie ontrouw is. En het is niet alleen de meest voorkomende, maar ook de moeilijkste behandelen oorzaak van therapieresistente hypertensie. Omdat het gewoon een heel lastig probleem is. Geldt natuurlijk voor heel veel aandoeningen. Maar het is een chronische aandoening, hypertensie. Mensen voelen het vaak niet per se als ziekte aan. En dan moet je daar ineens dagelijks pillen voor gaan gebruiken. Dus het is heel invoelbaar. Soms komt het ook door bijwerkingen. Dus er zijn heel veel oorzaken ook voor. Ik had zelfs als stelling voor mijn studie die we gedaan hebben, therapieresistente hypertensie bestaat helemaal niet. Dus alles is op te lossen als mensen de medicatie wel zouden gebruiken.
Yeah.
Daar moet ik een klein beetje op terugkomen. Zeker bij patiënten met nierinsufficiëntie die gewoon het zout niet goed kunnen uitscheiden. Daar heb je echt wel een groep die je echt haast niet onder controle krijgt. Maar de meeste patiënten kan je echt wel met 3 en soms met 4 of 5 middelen, maar toch echt wel onder controle krijgen.
En nog heel even terug op die therapieresistente hypertensie. Dan met name de definitie ervan.
Ja.
Het gebruik van meerdere pillen en dan nog niet een goede.
Ja, eigenlijk het voorschrift van meerdere middelen, want ze gebruiken het dus niet per se.
Ja, wat is meerdere middelen?
Ja, dus eigenlijk de definitie is 3 middelen inclusief een diureticum.
Check.
Ja.
Ja. En hoe hebben jullie nog trucs hoe je dat nou goed uitvraagt? Want ja, die patiënten worden verwezen en hopelijk heeft de verwijzer ook wel gecheckt of de medicatie echt wordt ingenomen.
Ja. Maar
loopt het dan soms toch een beetje door elkaar heen? Patiënten voelen zich misschien toch een beetje bezwaard om dat te vertellen of hebben niet helemaal door dat dat ook echt de oorzaak is waarom het nog niet onder controle is. Hoe pak je
dat? Ja, dat is heel lastig. Daar hebben we dus een gerandomiseerde studie zelfs naar gedaan. Alleen in die patiëntenfolder legden we verder. Het woord therapietrouw kwam daar niet in voor, maar we gaan spiegels meten om te kijken hoe de spiegel in het bloed is. En dan een gesprekstoel ontwikkeld, zelfs met een socioloog en een psycholoog samen. En dan eerst meten, omdat je moet eerst weten, want wij kunnen ook heel slecht inschatten wie wel en niet therapietrouw is.
Maar je meet dan de spiegels van het medicijn in het bloed.
Ja, dat kan in heel veel centra. En dat helpt wel, dan weet je in ieder geval wie je moet hebben. En dan die vraag, niet veroordelen het natuurlijk. En eigenlijk in die studie deden we, we zien een hele lage waarde. Heeft u zelf een idee hoe het kan? En dan ga je eigenlijk alle bezwaren die er zouden kunnen zijn langs. Dus hadden we een heel mooie tool voor gemaakt. Alleen omdat we het in studieverband deden, de mensen die je echt wil hebben, die deden of niet mee, of die kwamen op de eerste controle met een prachtige bloeddruk, omdat het toch wel dus 1/3 viel om die reden af. Dus we kunnen dat niet goed bestuderen, maar ik denk wel dat dat de manier is, omdat er gewoon zoveel redenen zijn en je moet eerst de reden weten waarom, voordat je daar ook wat mee kan.
Ja, dan toch even een beetje een kritische noot, want we zijn hier natuurlijk met het zorgactivisme op de internistendagen. Het is best wel kostbaar, hè? Alles meten bij iedereen. En als je nou zegt van ik ben eigenlijk best wel overtuigd dat een heel groot deel van de hypertensie op te lossen is door de therapie goed te nemen.
Ja.
Kan je ook niet die stap van het meten overslaan?
Nou, dat denk ik juist niet. Het is ook niet zo duur, hoor. Het is €25 per middel. In principe zou je natuurlijk 1 middel kunnen gebruiken. Zeker als ze een combinatietablet gebruiken. Dan weet je gelijk voor alle 3 of ze het gebruiken. En ik denk juist, omdat je wil toch de mensen aanspreken en daarin meenemen die dit ook echt niet gebruiken. Want voor de relatie is het echt wel heel slecht als je met iemand over therapie onthoudt die het wel gewoon inneemt. Dus ik denk juist dat het een hele mooie, goedkope manier is om te kijken op wie je kan richten. En ook bijvoorbeeld, we hebben renale denervatie gehad. Allerlei studies met nieuwe interventies. Ja, als je daar de mensen voor kan selecteren die echt therapie trouw zijn en dan nog geen goede bloeddruk hebben, in plaats van dat te gaan doen bij patiënten die de medicatie niet innemen, denk ik dat dat juist een hele doelmatige manier kan zijn om de hypertensie onder controle te proberen te krijgen.
Mooi pleidooi, maar is dat dan ook iets wat in elk ziekenhuis gemeten kan worden of moeten ze dan echt naar jou?
Nee, het kan ook opgestuurd worden wij doen het, Utrecht doet het, Groningen. Amsterdam, dus alle academische centra, een aantal perifere centra ook. Dus dat kan makkelijk. We hebben ook een methode ontwikkeld met een vingerprik. Dus we willen zelfs misschien in de toekomst bij de huisartsen gaan gebruiken. Omdat het natuurlijk ook verwijzingen kan schelen als je gelijk al weet van dit is het probleem.
Ja. We horen eigenlijk allemaal hele goede verklaringen waarom je een bloeddruk niet goed onder controle zou kunnen krijgen. Stel je voor dat je dit allemaal hebt doorlopen met je patiënt, met spiegelmetingen aan toe. Wat zijn nou echt goede redenen om wel naar een academisch ziekenhuis te verwijzen?
Ja, ik denk wel de jonge mensen met therapieresistente hypertensie dat die wel recht hebben. Nou, hoeft niet per se academisch trouwens. Perifeer is natuurlijk ook prima. Er zijn heel veel goede vasculair internisten in Nederland. Maar een keer een goede workup, dat wel gerechtvaardigd is. En voor de academie, nou ja, wij doen bijvoorbeeld bijniervenen sampling om te kijken of er lateralisatie is, wat jij net zei, Annika, over de of alles van links of rechts. Dus dat is een goede verwijzing. Ook soms als een soort check doen mensen soms verwijzen van, nou ja, volgens mij zien we niks over het hoofd, maar dat wij dat nog één keer ook nagaan. Wij hebben wel studies lopen met renale denervatie. We zijn er zelf niet super fan van, maar als je echt iemand hebt die niks verdraagt, et cetera, kan dat wel een reden zijn om in ieder geval in studieverband dat toch door te verwijzen. Dus dat kunnen wel redenen zijn.
Ja, dus eigenlijk hoe langer de levensverwachting en hoe hoger de bloeddruk en hoe onzekerder de diagnose, meer reden om door te verwijzen.
En je mag ook altijd eerst even bellen natuurlijk. Dan kan je altijd kijken of het meerwaarde heeft.
Check. En in de toekomst kunnen ze eerst ook onze podcast nog even beluisteren.
Ja, zeker.
Misschien dan nog vragen hebben, dan
ooit krijgen we dat in de richtlijn, dat een voorwaarde is. Jori, mag ik je heel hartelijk danken voor alle informatie, voor al je expertise op dit onderwerp over hypertensie. We zullen de show notes bijvoegen voor de luisteraars. En dan gaan we deze aflevering afsluiten. Dankjewel voor je komst.
Ja, heel graag gedaan. Dankjewel.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite, een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van MedOnline. Wil je weten wie het team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer.